Wij mogen vanmorgen weer naar Johannes 13. Johannes 13, waar wij lezen: voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen hij de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zei tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij die de zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, daarom zeide hij: gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen: verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Gij heet mij meester en heer en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heer en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld wordt: die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzen opgeheven. Want nu zeg ik het u die de eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover. En eigenlijk gaat het schriftgedeelte gewoon verder, want het moet u opvallen dat weliswaar vanaf vers 21 gesproken wordt over de merkwaardige positie van Judas, die hem verraden zou. Maar het is zo dat juist die positie van Judas al genoemd wordt, in elk geval in ditzelfde hoofdstuk, hoofdstuk 13 vers 2, daar wordt het van tevoren aangekondigd en daarna vinden we het weer in vers 10 en 11. En daarna weer in vers 18. Eigenaardig genoeg, want je zou zeggen, dat is niet het onderwerp van dit schriftgedeelte. Dit schriftgedeelte is immers dat gedeelte waarboven staat de voetwassing. Bekende geschiedenis waarin de Heer Jezus overgaat tot het reinigen van de voeten van zijn discipelen. Waarbij bovendien wordt vastgesteld dat men niet verstaat wat hij aan het doen was. Want zo was het nou eenmaal. En er wordt dan bijgezegd natuurlijk: gij zult het na deze verstaan. En ik moet zeggen dat zelfs daarbij nog de vraag gesteld moet worden wie dat dan zijn die dat uiteindelijk verstaan. Maar goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat we hier eigenlijk drie categorieën bijeen vinden rondom de Heer Jezus. Namelijk, we vinden aan de ene kant Judas, waarvan continu gezegd wordt vanaf het begin dat hij er eigenlijk niet bij hoort. Daarnaast wordt gesproken over de zijnen. Dat is al in vers 1. En vers 2 maakt dan de uitzondering. Hè? Vers 1 spreekt over de zijnen. De Heer heeft de zijnen die in de wereld waren lief gehad. En die heeft hen lief gehad tot het einde. Daarna zegt vers 2 wie daar niet bij hoort. Dat is Judas. En vervolgens gaat het verhaal verder met wat er gebeurt aan Simon Petrus. Zodat we daar drie categorieën alles bij elkaar hebben. Wel, de zijnen zijn uiteraard gewoon de gelovigen. En vanwege de typologie, dat heb ik vorige keer allemaal al aangehaald, vanwege de typologie moeten we dan zeggen die zijn. En dat is uiteraard gewoon de gemeente. De opperzaal waarin men hier verzameld wordt is immers eigenlijk de plaats van Ploni Almoni, zoals we ook vorige keer hebben aangehaald. De plaats dus van de gemeente in de hemel. De plaats van de losser, de plaats ook van de Heilige Geest, want dat is ook een van de termen die we nou gebruiken. Of beter misschien de plaats van de hoge priester na de ordening van Melchizedek. Want in al die gevallen gaat het inderdaad om precies hetzelfde. Kortom, het is een uitbeelding van de gemeente. Maar wat gezegd wordt is dat Judas er niet bij hoort en Simon Petrus. Dat is twijfelachtig. Eerst niet en daarna wel. En dat is in deze geschiedenis zo. Want eerst laat hij zich niet de voeten wassen. En daarna uitdrukkelijk wel. En hij had ook het liefst dat hij helemaal gewassen zou worden. Ook de handen en het hoofd zaten. Alleen wordt daarvan meteen weer gezegd, ja zo, dat hoeft nou ook eigenlijk weer niet. Dus eerst niet en daarna heel nadrukkelijk wel. De betekenis daarvan ligt natuurlijk zeer voor de hand en ik geloof dat ik het vorige keer ook al even heb aangehaald. En we komen er uiteraard ook nog op terug in de geschiedenis van Judas zelf vanaf vers 21. Maar de gedachte is natuurlijk dat Judas een uitbeelding is van het Joodse volk. Daarom heet hij ook precies hetzelfde, dat... Dat is een type wat je helemaal niet missen kunt. Hij is een beeld van het Joodse volk, wat inderdaad aan de ene kant de Messias verwachtte, dat deed Judas natuurlijk ook, maar die hem uiteindelijk verloochende. En de woorden van het volk zouden de woorden van Judas geweest kunnen zijn, namelijk weg met hem, kruist hem, of wij willen niet dat deze over ons koning zij. Al zijn dat dan de woorden die pas verderop, ik meen in Handelingen, pas aan de orde komen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Waar het om gaat is dat Judas simpelweg een uitbeelding is van het Joodse volk. We zullen dat ook zien. Want citaten die hier gegeven worden uit het Oude Testament en die toegepast worden op Judas, met name in, hier in vers 18. Wel, die citaten die zijn in werkelijkheid natuurlijk citaten die van toepassing zijn op het tweestammenrijk als zodanig. Wat inderdaad de Heer zou verwerpen. Daar staat tegenover dat... Zowel dat ook Petrus, net als Judas, de Heer verloochende. Dat is een gedachtegang die dikwijls niet helemaal gevolgd wordt, maar het is natuurlijk wel zo. Judas verloochende zijn Heer. Wel, hij doodde hem ook niet letterlijk, zal ik maar zeggen. Hij gaf hem alleen een kus, alleen met een verkeerde bedoeling. Merkwaardig genoeg, hè. Aan de ene kant een kwestie van aanvaarden, aan de andere kant juist toch een afwijzen, net als... Het Joodse volk, aan de ene kant het verwachten van de Messias en aan de andere kant toch, als hij dan komt, hem afwijzen. Merkwaardig genoeg, omdat men de verwachting liever had dan de vervulling van die verwachting. Maar goed, daar staat tegenover dat Petrus eigenlijk precies hetzelfde deed. Hij deed het eigenlijk nog sterker, moet ik zeggen, eerlijkheidshalve. Want Petrus tot drie keer toe, in volle ernst, bij het fanatieke afzij, ik ken die mens niet. En hij distancieerde zich bij die gelegenheid van de Heer Jezus. En dat was ook inderdaad een heel concrete aangelegenheid. Zo serieus ook, dat hij eerst al voorspeld werd. De Heer kondigde aan dat het gebeuren zou. En ook zo serieus dat er later op teruggekomen moet worden. En dat de Heer zelf later, na zijn opstanding, tot drie keer toe aan de apostel Petrus vraagt: heb jij mij lief? Zodat hij die woorden uitdrukkelijk... De woorden dat hij hem, waardoor hij hem verloochende uitdrukkelijk ook moest herroepen. En ook dat vinden we hier in het Johannes-evangelie. En daarom wijs ik er nu maar vast op. Er wordt inderdaad uitdrukkelijk gesproken over deze positie. Aan de ene kant van Judas, wat een paar keer herhaald wordt zo door in de loop van het verhaal. En aan de andere kant de positie van Petrus, die uiteindelijk wordt rechtgezet. Wel, eenvoudig, Judas is een beeld van het Joodse volk als zodanig, wat inderdaad de Messias verwierp, en zo bleef het ook. Maar als gevolg dat het volk struikelde, of viel, of hoe het dan maar staat, bijvoorbeeld in Romeinen 11, en inderdaad verstrooid werd, kwam een einde aan de Joodse natie in de tijd, na deze Bijbelse geschiedenis, en dus in het begin van onze jaartelling. En daar tegenover staat Petrus, die in wezen hetzelfde uitbeeldt, namelijk eveneens het aanvankelijk ongelovige Joodse volk. Maar de essentie bij Petrus is dat hij daarop terugkwam en alsnog zijn liefde voor en dus zijn geloof in de Heer Jezus beleed. Met andere woorden, Petrus is een beeld van het en dan bedoel ik het zo letterlijk mogelijk, Petrus is een beeld van het gelovige overblijfsel uit de Joden. En nu niet in de brede betekenis, maar in de hele smalle betekenis. Het gaat om die Joden die wel degelijk tot geloof kwamen na de opstanding van Christus. En Petrus is daar uiteraard de grote man, de grote voorman van ook. En het grote voorbeeld bovendien. Want hij zelf was natuurlijk een Jood die inderdaad tot geloof kwam in de Heer Jezus. Het was bepaald ook niet de enige, maar hij was ook degene die uitdrukkelijk genoemd wordt als een apostel der besnijdenis. En dat betekent dat juist hij de personificatie is van die Joden die inderdaad tot geloof zouden komen na de opstanding van Christus, in de Christus. En daar gaat het maar om natuurlijk. Het zijn twee categorieën dus die hier genoemd worden. En de onbenoemde zijnen zijn uiteraard gewoon een uitbeelding van de gemeente. Maar, laat ik zo zeggen, de gemeente die immers deel krijgt aan de Heer Jezus, aan de Messias, aan zijn koningschap en aan zijn priesterschap, daar hoort Judas niet bij. En dat betekent, er hoort het Joodse volk niet bij, hoewel het hem beloofd was. Maar de vraag zal dan meteen kunnen zijn, die uit Romeinen 11, heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus, nee, helemaal niet, want ik ben ook een Jood. En iedere Jood die niet in zijn ongeloof blijft, wordt toegevoegd aan die olijfboom en al dat soort uitspraken meer. Met andere woorden, dat is ook wat hier gezegd wordt via de figuur van Petrus. God heeft zijn volk niet verstoten, integendeel. Maar men moet wel tot geloof komen in de Heer Jezus Christus om aan hem deel te hebben. En dat is waar Petrus in deze geschiedenis voor staat. Kortom, de zijnen is gewoon de gemeente. Judas hoort er niet bij, want dat is het ongelovige Joodse volk. Maar Petrus hoort er uitdrukkelijk wel bij, want die staat uitdrukkelijk voor de gelovigen uit, de Joden. Johannes speelt in deze geschiedenis geen rol, maar als Johannes een rol gespeeld had, ook nog in deze geschiedenis, zou hij met name een beeld geweest zijn van de gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Maar daar hebben we het nog wel over. Dat komt namelijk aan de orde, in ieder geval na de opstanding van Christus, want daar speelt Johannes wel een aparte rol. Goed, terug dan naar deze geschiedenis. Wat we vinden is dat de Heer, na al deze gedachten die we vorige keer besproken hebben, uit vers 1... en 2, dat de Heer, en 3 moet ik eigenlijk zeggen, dat de Heer opstond van het avondmaal, legde zijn klederen af, nam een linnen doek en omgordde zichzelf enzovoorts. En we hebben al gezien dat al deze dingen die hier genoemd worden een heel duidelijk, heel voor de hand liggende typologische betekenis hebben. Het opstaan is natuurlijk een beeld van de opstanding. Het avondmaal zelf is een beeld van leven, uiteraard, de maaltijd, leven. Nieuw verbond eigenlijk ook, want het was nog een feestelijke maaltijd ook. Legde zijn klederen af. Dat is inderdaad, ik weet niet of ik dat uitgebreid verteld heb vorige keer. Maar het afleggen van de klederen, dat ligt voor de hand te zeggen, dat is een beeld van de dood. En dat is hier niet helemaal correct, omdat het hier niet gaat om de dood, maar integendeel uitsluitend om opstanding. Maar het afleggen van die klederen is de uitbeelding van hoe de Heer zijn positie van koning als het ware opgeeft om de voorrang te geven aan wat er verder volgt. Namelijk, hij nam een linnen doek en omgordde zichzelf. En het linnenkleed, linnenkleding is per definitie de kleding van de priester. En natuurlijk van de hoge priester. Dat is wat we in het Oude Testament vinden. Je moet bedenken, de normale, de meest natuurlijke kleding werd gemaakt van wol. In ieder geval van, van dierlijke producten, hè? Zo heet het, hè? Is het dierlijk plantaardig? Ja, dierlijke producten, ja. Inderdaad, maar linnen is wat specifieker, is wat moeilijker aan te komen, zo kostbaarder, maar linnen is een beeld van de opstanding, van nieuw leven, maar het werd gegeven in het Oude Testament, of voorgeschreven moet ik zeggen, aan de priesters. En daar gaat het om. Het is in het algemeen opstanding, maar in het bijzonder is het het priesterschap. En daar gaat het ook om, want hier stelt de Heer zich voor als de priester, de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik heb het vorige keer al gezegd, deze hoofdstukken, hoofdstuk 13 tot en met 17, spreken over Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En let er dan op dat hetzelfde schriftgedeelte tegelijkertijd ook zo ongeveer het enige is wat we in het Nieuwe Testament hebben, waarin de Heer aankondigt de komst van de Heilige Geest. En dat bevestigt zo in het algemeen wat ik altijd naar voren breng, namelijk dat de Heilige Geest inderdaad niets of niemand anders is dan de Heer Jezus Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De zich verbergende Christus, de Christus die ingegaan is in het heiligdom, die daarom niet gezien wordt, maar die daar in dat heiligdom wel degelijk functie bekleedt, namelijk die van de hoge priester. En dat gaat dan over hoofdstuk 14, 15 en 16 trouwens ook nog, waar gesproken wordt over die trooster, die andere trooster, de Heilige Geest, de Geest der waarheid enzovoorts. Die immers hen zou onderwijzen en hen zou leiden in heel de waarheid, maar ook het leiden in de waarheid is per definitie een priesterlijke taak. Want de priester is er alleen niet dat slechts om verzoening te doen voor de zonde des volks, zoals Hebreeën dat zo fraai zegt, maar de priester heeft in de eerste plaats een lerende taak. De taak van het geven van onderwijs in de schriften, in de wet. Daar gaat het om. Maar goed, hier staat het doet de Heilige Geest. Maar in het Oude Testament lees je gewoon, dat doet de hoge priester. Die is daar verantwoordelijk voor. En het komt erop neer dat het inderdaad precies hetzelfde is. Nou goed, hij stond op van het avondmaal. De opstaan is opstanding. Avondmaal is opstanding zowel als het nieuwe verbond. Hij legde zijn klederen af, wil zeggen, hij legde als het ware zijn koningschap af, zijn openbare heerlijkheid, want daar komt het op neer. Hij nam een linnendoek. En een linnen is een beeld van opstanding in het algemeen en in het bijzonder van het priesterschap. Hij omgordde zichzelf, wel, zich omgorden is eveneens een beeld van opstanding. We bedenken ook dat men bij de paasmaaltijd, de oorspronkelijke, de eerste, dit was eigenlijk de laatste, maar dat men bij de eerste paasmaaltijd, namelijk in Exodus 12, staande moest eten, de lendenen omgord. Nou, hier, de Heer staat op en omgordde zichzelf. De betekenis blijft gelijk, namelijk het is een opstaan en het omgorden wil zeggen dat men ook actief wordt. Het omgorden, wat de eenvoudige verklaring is, men omgord zich, dat wil zeggen dat men het kleed een beetje van de grond moet zien te houden. Men doet dus een gordel, namelijk een riem om, en dat moet weer, omdat men van plan is een weg te gaan afleggen. En dat klopt precies, want we openen handelingen, er wordt meteen over de weg gesproken. De weg, degene die van die weg zijn, enzovoorts. Hè. De weg Gods, met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling, de weg Gods met betrekking tot het koninkrijk. Het heeft allemaal te maken met dat men onderweg is. Dus hij omgordde zichzelf en daarna goot hij water in het bekken. En daar zie je het koperen wasvat in werking. Want als u mij vraagt, het koperen wasvat uit het tabernakel bestond uit inderdaad het koperen wasvat zelf, het eigenlijke wasvat. En als u mij vraagt, de voet fungeerde, want die voet wordt apart genoemd als een apart onderdeel. Die voet fungeerde inderdaad als bekken. Dat is naar ons beste weten de vorm en functie van het wasvat. Namelijk een reservoir bovenin en een bekken voor het gebruik onderin. En dat niet alleen, dat komt bovendien overeen met de feitelijke betekenis van het wasvat. Het wasvat is immers een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Is een hemelse positie, dus de bovenkant, het grote reservoir. Want hij is immers het woord. En dat water wat in het wasvat zich bevindt, is immers gewoon een beeld van het woord van God. Maar die voet daaronder is een beeld van hoe het woord vlees geworden is en onder ons gewoond heeft, zal ik maar zeggen. Kortom, het is een beeld van de Heer Jezus. Die we inderdaad via Johannes onder andere kennen als de Zoon des Mensen. Het woord wat onder ons gewoond heeft in de menselijke gedaante, wat gekomen is, inderdaad niet om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken. En daar ben ik maar een paar versen eerder in, namelijk in Johannes 12, vers 47. Indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken, zodat de gedachte is dat dat woord kwam uit de hemel naar de aarde, opdat de mens daardoor zalig zou worden, of anders gezegd, opdat de mens daardoor gereinigd of geheiligd of gewoon gewassen zou worden. Namelijk door het bad des waters, door het woord. Maar die uitdrukking die komt uit Efeze 5. En nou ik daar toch over bezig ben, kon ik er eigenlijk eens even naartoe gaan. Efeze 5, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Nou, die gedachte dat de Heer zich overgeeft voor de gemeente, komt overeen met Johannes 13, vers 4. Hij legde zijn klederen af. Zich overgeven houdt inderdaad in het afleggen van iets. De term zich overgeven betekent feitelijk zich ergens toe beperken. Zich ergens aan wijden aan een bepaalde... Je moet het niet al te religieus zien, de uitdrukking zelf overigens. Maar in de zin van, men is op iets speciaals gericht. Men beperkt zich tot het ene, op dat van dat ene inderdaad iets terecht zou komen, is de gedachte. Je vindt het later of later, maar je vindt in andere brieven diezelfde gedachte, diezelfde waarheid naar voren gebracht, als er staat dat de loopbaan gelopen zou worden en dat men ten behoeve van het lopen van de loopbaan zich zou beperken in alles. Bepaalde dingen zou afleggen om bepaalde dingen juist weer wel goed te kunnen doen. En dat is wat van de Heer Jezus staat, dat hij zichzelf voor de gemeente, vooraan voor de gemeente, niet voor de zondaar of zo, hè, dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. Veel te gemakkelijk en veel te oppervlakkig leest men. En men zegt, ja, hij heeft zich overgegeven aan het kruis enzovoort. En dan ben ik de laatste om dat te ontkennen. Maar dat, het punt is, er komt een vaste zin, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Hè? Want wat hier staat is niet dat hij zich heeft overgegeven voor de zondaar, voor de wereld of iets dergelijks. Dat moet je ergens anders zoeken in de Bijbel. Maar hier staat dat hij zichzelf voor haar, voor de gemeente namelijk, heeft overgegeven. Nou, zij die zondaren zijn, zijn niet de gemeente. Dat wil zeggen, niet wedergeboren mensen maken niet deel uit van de gemeente. Maar de Heer heeft zich gegeven aan het kruis, inderdaad voor niet wedergeboren mensen uiteraard, opdat ze wedergeboren zouden worden. Hij is daar, hij heeft zich daar gegeven voor, nou, citeer ik uit Romeinen 5, voor zondaren, voor goddelozen, voor krachtelozen, voor onrechtvaardigen, kortom, voor zijn vijanden staat daar zelfs. Zoek hem maar naar, Romeinen 5, de eerste gedeelte.
En voor de zonde van de ganse menselijke geslacht.
En dat betekent automatisch uiteraard voor de zonde van de gehele mensheid. Zelfs voor de wereld, voor zover u daar wat anders onder kunt verstaan. He, dat kan, maar goed, het hoeft nou niet uitgelegd te worden. Maar het punt is, dat, dan ga ik eens wat zeggen. Het punt is dat in dat geval, als er gesproken wordt over de kruisiging van de Heer Jezus, over zijn verzoeningsdood enzovoorts, dan wordt, voor zover ik heb kunnen vinden in de Bijbel, deze uitdrukking zich overgeven niet gebruikt. En andersom, waar wij deze uitdrukking vinden, dat hij zich voor iets heeft overgegeven, gaat het niet over dat hij zich overgeeft voor de wereld of iets dergelijks, maar geeft, gaat het erom dat hij zich overgeeft ten behoeve van de gelovigen, en bijzonder dan van onze bedeling. Ik weet zo uit het hoofd niet waar die term overal voorkomt, maar ik heb het ooit nagezocht. Dus ik deel dat maar gewoon zo mee. Als de staat heeft zich overgegeven, is dat niet hetzelfde als hij heeft zich opgegeven? Of zo? Ja, in het Nederlands is dat eigenlijk wel hetzelfde, maar goed. Maar waar het om gaat is dat de uitdrukking betekent dat hij zich beperkt heeft tot iets. Hij heeft andere dingen losgelaten om zich te kunnen wijden aan de gemeente. Aan zijn vrouw dus. In dit geval, let op, niet de bruid, never de bruid, nooit de bruid, maar wel bij deze gelegenheid de vrouw die immers zijn lichaam is. Maar dat staat er ook meteen achter. Hè? En ik moet eigenlijk eerst doorlezen om te zien wat hij dan doet. Hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven, zeg maar aan de gemeente gewijd, en zich tot het werk aan de gemeente beperkt. Daarom zeg ik altijd, de Heer doet niks aan de wereld. En ik zeg het wel eens wat vreemd, ik zeg het wel eens, en als hij het wel doet, doet hij het in het geheim. Want dat hoeft zijn vrouw niet te weten. Maar, dat mag ik misschien niet zeggen in het publiek. Maar, hè? Nee, ik bedoel zo, dat gebeurt in het verborgen, dat gebeurt niet officieel. En bovendien moet ik daar nog bij zeggen, als hij wat doet aan de wereld, is het zeker niet om de wereld te behouden of om zijn koninkrijk op te richten in onze dagen. Maar is het hooguit om die wereld zo te laten functioneren dat hij inderdaad zijn werk aan de gemeente kan blijven doen. Daar gaat het om. Weet u nog, we hebben ergens zo'n uitspraak, dat is Petrus geloof ik, die zegt dat we zouden bidden voor Voor de allen die in hoogheid zijn, voor de koningen enzovoorts. Dat, en voor allen die in hoogheid zijn, staat er geloof ik dan. En er staat er niet op dat het wel gaat met het land of iets dergelijks, maar er staat er op dat wij een stil en gerust leven zouden leiden. De voorspoed van ons land, in Bijbels opzicht, heeft alleen tot doel dat wij als gelovigen inderdaad ook in alle vrijheid en rust, gerust en stilstaande, zouden kunnen leven tot eer van de Heer. En het gaat niet om het welzijn van het land. Dat is een middel, niet het doel. En daar gaat het maar om. Voor zover de Heer dus daar de hand in heeft, en ik zal het ook niet ontkennen dat hij daar bij gelegenheid de hand in heeft, maar voor zover hij daar de hand in heeft, is dat ter wille van de gemeente. Daar gaat het om. En dat is in overeenstemming met dit werk. Wat hij normaal zou moeten doen, en zou willen doen, en zou kunnen doen, is de volkeren dwingen zich aan hem te onderwerpen, opdat hij zijn koninkrijk aan hen en over hen zou openbaren. Maar hij doet dat niet. Hij heeft dat tot op heden zowat 2000 jaar uitgesteld. Daar komt het op neer. Hij heeft zich dus beperkt tot zijn priesterschap. In plaats van dat hij ook zijn koningschap geactiveerd heeft, want dat is de gedachte. En dat priesterschap houdt inderdaad in dat hij ons heiligt en reinigt. En eigenlijk moet ik dan meteen al vooruit lopen. Het houdt in dat hij onze voeten wast. Want helemaal gereinigd waren we al inmiddels. Dat is alles gebeurd. Maar lees maar verder, er staat, hij heeft zich voor haar overgegeven opdat hij haar, die gemeente, niet de wereld, niet de volkeren, niet de zondaar, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende, andere vertalen gewoon met haar reinigende, want daar komt het toch op neer, haar reinigende met het bad des waters. Dat is de verwijzing naar bijvoorbeeld het water uit Johannes 13 en natuurlijk naar het water van het wasvat, uit het tabernakel niet te vergeten. Maar voor de Efeziërs die wellicht niet op de hoogte zijn van het Oude Testament, staat er gewoon achter wat het is, namelijk door het woord. Want door het woord, dat immers water is, wordt men gereinigd. En dat is wat de Heer doet. Ons reinigen door het woord. Let er goed op, hè. Hij reinigt ons door het woord. Zodat de Heer inderdaad zich overgegeven heeft voor de gemeente. Opdat die gemeente door het woord gereinigd zou worden in onze dagen. Als je dat iets korter zegt, betekent het natuurlijk dat de Heer dus alles aan doet opdat wij kennis zouden maken met het woord, zouden gevoed worden met het woord, zouden omgaan met het woord, opdat wij door het woord gereinigd zouden worden. Kortom, sluit maar gewoon aan weer bij het Johannes-evangelie, waar de Heer zelf als het woord wordt voorgesteld en waar vervolgens hij zelf zegt, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen enzovoorts. Kortom, de reiniging gebeurt ook alleen door het woord. Dat is het probleem. Vele, overigens gelovige mensen, beschouwen zichzelf als onrein, om wat voor reden dan ook. Maar beschouwen zichzelf als onrein, en dat komt ongetwijfeld omdat men zich niet overgeeft aan het woord, niet opgaat in het woord. Kortom, men laat het woord in leven, niet het werk doen. En ik zeg leven, ik bedoel hart. Men laat het woord in het hart het werk niet doen, men gelooft het niet echt, men leeft er niet uit en het hart wordt dus niet gereinigd van een kwaad geweten. En heel eenvoudig betekent het ongeveer, en het is eigenlijk jammer dat ik zulke dingen er nog uitleg ook, maar heel eenvoudig komt het erop neer dat het woord zegt dat wij voor God rein zijn. Wel, als wij dat geloven, zijn wij het ook, uiteraard. Want dan zijn onze gewetens rein. Nee, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, dan liegen wij uiteraard. Maar wij geloven dat het bloed, het leven van Jezus Christus ons reinigt van elke zonde. Als wij dat geloven, dan hebben wij, om in de termen van Hebreeën te spreken, geen geweten van zonde meer. En zijn wij dus inderdaad gereinigd van dat kwaad geweten. En er komt er nog wat anders bij, want dat is nog niet eens het doel op zich. Want het doel is eigenlijk dat we gereinigd worden van een kwaad geweten om de levende God te dienen. En ook dat was even de Hebreeënbrief. Onder andere dan. Want het had ook Efeze kunnen zijn, want in Efeze staat dat Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente om haar te heiligen en te reinigen. Maar waarom zou hij dat doen? Wel heel eenvoudig, Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen als nieuwe schepsel uiteraard, niet in Adam maar in Christus Jezus, tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou, het zal duidelijk zijn dat we daartoe ook inderdaad eerst gereinigd moeten worden. En rein moeten blijven bovendien. En als ik zeg dat we rein moeten blijven, bedoel ik dus niet dat we moeten ophouden met zondigen. Want dat is wel zo, dat kan ik u wel zeggen. Maar dat helpt toch niks. Dus waarom zou ik het zeggen? Het heeft geen enkele zin. Nee, het gaat erom dat we wellicht naar de uitwendige mens onrein zijn, maar dat we naar de inwendige mens, naar het geweten, naar het hart inderdaad, gereinigd zijn. En dat is wat de Heer doet. En onze omgang met het woord van God, en daar bedoel ik uiteraard eigenlijk mee ons geloof in het woord van God, maar dan heel actief, is inderdaad het middel waardoor wij gereinigd worden. En als u nou zegt, maar ik dacht dat de Heer ons reinigt, dan zeg ik nou, dat zeg ik toch ook. Het woord is Christus, ja. Ja. En andersom is het natuurlijk ook zo. Haal je dus Christus uit het woord, wat velen doen, ja, dan word je er ook niet meer door gereinigd natuurlijk. Zo is het nou eenmaal, hè. Een mooie uitspraak vind ik die van de eerste Johannesbrief. En ieder die deze hoop op hem heeft, nou, waar haal je die hoop vandaan op hem? Dat wij namelijk kinderen God zijn en in de toekomst met hem geopenbaard zullen worden als zonen Gods. Want dat staat er, hè? En dan staat er, ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich gelijk hij rein is. Dat leest men ook altijd verkeerd, of bijna altijd. Maar leest het dikwijls, dan moet je je reinigen. Als je de wederkomst van Christus verwacht, dan moet je je reinigen. En je lampje aansteken en brandend houden enzovoort. Maar dat staat er niet. Er staat er, ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich. Dat betekent, die wordt door die hoop, namelijk door het geloof in dat woord van God, gereinigd. Dat werkt, ik zou het bijna zeggen, automatisch. Al zeg ik het dan een beetje oneerbiedig. Het is geen machine, het werkt niet als een automaat. Maar automatisch betekent immers gewoon vanzelf, hè? Dat betekent het, hè? Het werkt vanzelf. En die zelf die dat bewerkt, is uiteraard gewoon Christus zelf. Daar gaat het om. Het is het actieve, levende, in ons wonende woord van God, namelijk Christus. En hij is degene die ons reinigt, opdat wij als gereinigden, als volmaakt gesteld in hem, inderdaad de levende God zouden dienen. En er staat op vele plaatsen hier in het Nieuwe Testament. Maar even terug naar Efeze 6 dan. Daar stond, Christus heeft zich overgegeven voor de gemeente, opdat hij die gemeente, niet de wereld, opdat hij de gemeente heiligen zal, haar reinigende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf, aan zichzelf dus, heerlijk en dus verheerlijkt, zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Is de gemeente heilig en onberispelijk?
Ja, allebei, ja en nee.
Dat vind ik leuk, hè? Ja. Er is altijd iemand die nee zegt en de ander zegt weer ja, afhankelijk van wat wij denken bij het woord gemeente. Het is natuurlijk allebei waar. Kijken we naar het uiterlijk van de gemeente, hoewel het eigenlijk de gemeente niet is, maar kijk je naar het uiterlijk van de gemeente, dan is het natuurlijk niet rein. Maar het punt is dat de Heer inderdaad die uitwendige mens nou eenmaal wegneemt en niet rekent. En kijk je dus naar de gemeente in de werkelijke zin van het woord, namelijk dat wat uit God geboren is, dan moet er vastgesteld worden, die gemeente is inderdaad rein. En het verschil tussen die beiden wordt inderdaad bewerkstelligd door Christus, de hoge priester. Het hoofd. De man, of hoe je dat maar zegt. Goed, nou dezezelfde gedachte vonden we trouwens ook een hoofdstuk eerder. Namelijk in Efeze 5. Vers 1, zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons. Dat is immers de gemeente, tot hen schrijft hij immers, Paulus, hè. Gelijkerwijs Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Zelfde uitdrukking. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven tot offerande en een slachtoffer, gode tot een welriekende reuk. En nou even voor de goede orde. Hij staat, heeft zich overgegeven tot offerande en slachtoffer, maar daarbij mag je ook niet aan het kruis denken. Ik kan het ook niet helpen. Maar dat is nou helemaal zo, want er staat achter, gode tot een welriekende reuk. En het hele punt is dat je in de oud-testamentische Levitische voorschriften van de offers 5 offers vindt. En van beneden naar boven heb je, nou ja, ik weet de volgorde nooit, ik geloof het zondoffer en het schuldoffer eerst. En daarna het dank- of vredeoffer, dat is hetzelfde. En dan het spijsoffer en dan het brandoffer. En het punt is dat die eerste twee die ik noemde, het zond- en schuldoffer, je hoort het al aan de termen. Het zond- en schuldoffer zijn offers die gebracht worden in verband met de zonde en in verband met de schuld. Eén heeft te maken met zonden in het algemeen. Het wegnemen van de zondige daden, zal ik maar zeggen. De zonden die de mens begaan heeft. Dan heb je het schuldoffer. Het wegnemen van de zonde, de schuld namelijk, als zodanig. Schuld die een mens met zich meedraagt, in ieder geval al omdat hij een zondaar is. En zelfs omdat hij zo geboren wordt. Kortom, deze twee offers, ik weet niet of ik de volgorde goed zeg, want het schiet me zo gauw niet binnen. Maar deze twee offers, die spreken inderdaad over wat door het lijden en sterven, het zijn ook twee dingen, door het lijden en sterven van de Heer Jezus tot stand gebracht is. Maar deze twee offers zijn uitdrukkelijk onwelriekende offers. Want daarna pas komen de welriekende offers, dat zijn dan het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. Maar die offers hebben het niet van doen met lijden en sterven, maar hebben te maken met opstanding uit de dood en alles wat er verder volgt. Het opstandingsleven en de uitwerking van het opstandingsleven. Kortom, ze zijn een beeld van een nieuw schepsel wat aan God gewijd is. En van die offers staat dat het een welriekende reuk is. Nou, hier staat ook, de Heer heeft zich voor ons overgegeven tot offeranden. Namelijk, dus het en, maar het betekent namelijk natuurlijk, hè, tot offerande, namelijk een slachtoffer, goden voor God tot een welriekende reuk. Zodat dit offer niet in verband gebracht kan worden met die eerste twee offers die ik noemde, maar wel in verband met de andere drie. En die andere drie hebben van doen met opstandingsleven, een nieuw schepsel enzovoorts. Zodat het inderdaad hier niet gaat over het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar het gaat over het leven wat hij nu heeft sinds hij uit de dood is opgestaan. Hij leeft namelijk, zegt Romeinen 6, tot heerlijkheid des vaders. En als we alle typologie gewoon even buiten beschouwing laten, en alles wat ik over de offers nou zeg even vergeten, dan zegt Romeinen 6 gewoon dat hij is opgewekt is tot heerlijkheid des vaders. Dat is Romeinen 6 vers 4. Wel, hier in Efeze 5 staat dat hij, dat wat hij doet is goden tot een welriekende reuk. Dat is toch ongeveer hetzelfde als tot heerlijkheid des vaders. Ja. Maar in Romeinen 6 staat bij dat hij is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Nou, daarmee is het verhaal duidelijk. Dat betekent dat in Efeze 5 vers 2 inderdaad over zijn opstandingsleven, zijn leven nu, na de dood, gesproken wordt. En van hem staat dan, hij heeft zich voor ons overgegeven, goden tot een welriekende reuk. Hebben u dat? Dat is ook aardig. Hij heeft zich voor ons overgegeven, goden tot een welriekende reuk. Voor wie was het dan? Ja, dat is moeilijk, hè? Er staan dus twee dingen. Eerst staat er dat het was voor de gemeente. In tweede instantie staat er dat het was voor God. En dat wordt dus uitgebreider verklaard. Verderop in dit hoofdstuk van Efeze 5, wat we zojuist gelezen hebben. Namelijk, hij reinigt de gemeente. Dus inderdaad, het is voor ons. Maar hij reinigt die gemeente weer om die gemeente aan zichzelf en daarmee aan zijn hemelse vader voor te stellen. Met andere woorden, wij worden gereinigd. Mooi, prachtig. Maar wij worden gereinigd om de levende God te dienen, zodat het ook het werk tot reiniging van de gemeente is tot heerlijkheid Gods. En dat kan niet missen, want de gemeente zelf is tot heerlijkheid Gods. En tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade en dat soort zaken meer, hè. Nou goed, er zijn nog veel meer schriftplaatsen trouwens die datzelfde zeggen. Dat hij zich voor ons heeft overgegeven. De bekendste is waarschijnlijk trouwens die van Romeinen 8. Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En tot, Wel, je spreekt niet tot dingen, maar tot wil zeggen eraan toevoegen, hè? Wat zullen wij daar nog aan toevoegen? Wat zullen wij nog tot deze dingen voegen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Het moet duidelijk zijn dat hij daarbij spreekt over ons, die geroepen zijn, enzovoorts. Ons, namelijk de gelovigen. En dan vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor allen, voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En bedenk dan dat hier niet gesproken wordt, net zo min, hè, dat hier niet gesproken wordt over zijn dood, maar over dat God Christus aan ons gegeven heeft als hoofd en hoge priester enzovoorts. En daarom staat, hoe zal je ons ook met hem niet alle dingen schenken? Er staat dus eerst, God heeft zijn zoon voor ons overgegeven, maar de gedachte erachter is, hij heeft zijn zoon aan ons gegeven, want daarmee wordt de volgende zin verklaard. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God heeft zijn zoon aan ons gegeven en daarmee geeft hij ons alle dingen. Dat wil zeggen, de hele schepping, daar komt het feitelijk op neer. Zodat de uitdrukking heeft hem voor ons alle overgegeven hier verklaard wordt in de volgende zin. Hij heeft hem aan ons gegeven. Efeze zegt dat ook. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Dat is het einde van Efeze 1. Er staat letterlijk, God heeft Christus, die aan de rechterhand God gezeten is, gegeven aan de gemeente tot hoofd. En als we het niet geweten hadden dat er hoofd zou staan, dan hadden we gedacht, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot... Nee, hij zit in de rechterhand Gods, op de troon. Hij heeft hem dus aan de gemeente gegeven als hoge priester, maar er staat hoofd. Maar het is hetzelfde dus. Want wat de hoge priester doet voor het volk, doet het hoofd voor het lichaam. Ja, kan niet missen. Nou, even verder dan hier weer in Romeinen 8. Vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. En dan wie is het die verdoemt? En dan Christus is het die gestorven is. En hier wordt over zijn dood gesproken. Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. En zo wordt verklaard hoe God zijn zoon voor ons allen heeft overgegeven. Hij heeft hem namelijk aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die voor ons bidt. Dat is dan, zo wordt het in ieder geval vertaald. Die onze zaken regelt en behartigt. Dat is wat er staat. Zodat ook hier die uitdrukking van hij heeft zich voor ons overgegeven niet van toepassing is op zijn dood. Want dat staat pas in vers 34, maar het slaat op zijn positie aan de rechterhand Gods als ons hoofd en hoge priester. En dat staat aan het einde van vers 34. Nou, dan heb ik er nog één. Dat is Galaten 2. En dan hou ik er echt mee op, hoor. Heb ik ze dan allemaal gehad? Geloof niet, hè? Maar Galaten 2, vers 20. Nee, vers 19 natuurlijk. Galaten 2, vers 19. Want ik, Paulus, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Want dat is wat er staat, hè? Ik ben door de wet der wet gestorven. Ofwel, ben door de wet voor de wet gestorven. Waarom? Opdat ik voor God leven zou. En naar God toe. En zelfs tot eer van God. Opdat ik goden leven zou. Wel gereinigd om de levende God te dienen uiteraard. Hè? Maar dan, vers 20. Ik ben met Christus gekruist. Dat wil zeggen der wet gestorven. En ik leef. Goden, zei het voorgaande vers al, voor God. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, want dat nieuwe leven hebben wij in het vlees. Christus woont in ons, maar wij zijn nog in het vlees. Maar hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft, namelijk of en... En die dat bewezen heeft, of die zijn liefde voor ons bevestigd heeft, hè, en die zichzelf voor mij overgegeven heeft. voor mij, voor zover ik leef. En daar gaat het om. Het is precies dezelfde gedachte. Die Zoon van God heeft zich voor mij overgegeven, opdat ik Gode zou kunnen leven. En dat is uit de rijkdom van Gods genade en niet uit de wet. Want dat is dan het verdere thema uiteraard van deze Galatenbrief. Goed, dan laat ik het bij en dan gaan we weer terug naar Johannes 13. En eigenlijk was dit allemaal commentaar op vers 4, waar staat, hij legde zijn kleed af. En bij dat kleed zou je moeten denken aan de koningsmantel, want daar komt het op neer. Een mantel, een kleed wat afgelegd werd, opdat hij zijn koninkrijk inderdaad niet zou hebben. Weet je wel, dat is ook dat kleed wat die bloedvloeiende vrouw aanraakt. En, nou goed, ik hoef het verder niet meer uit te leggen, denk ik. Maar het is het afleggen van het koningschap. Ik moet trouwens denken aan de uitspraken uit waar men gewoonlijk over struikelt in de vertaling, in Daniël 9, waar staat dat na de beroemde totale 69 weken de Messias zal komen, maar er staat en hij zal niet hebben. Wat niet? Het antwoord is natuurlijk simpel. Zijn koninkrijk niet, maar je kunt ook zeggen zijn klederen niet, zijn mantel niet, zijn uitwendige heerlijkheid niet. Hij legde dat namelijk af aan het einde van de 69e week. En pas aan het eind van de 70e week, of misschien aan het begin daarvan, het is maar hoe je dat berekent, maar in ieder geval in de 70e week pas weer zal hij dat kleed weer aandoen. Het leuke is, het eigenaardige is dat de Heer zijn klederen aflegt, maar dat Israël ook geacht werd de klederen af te leggen. Weet u nog, toen men Stefanus doodde en Paulus daar ook bij aanwezig was, toen degenen die Stefanus stenigden, legden daarbij hun klederen af. En dat is een hoge mate typologisch, omdat juist die Stefanus staat voor het koninkrijk zoals het openbaar zou moeten worden. Ik zeg al, de Stefanus betekent een kroon. Dus inderdaad, het gaat over het koninkrijk. Wat inderdaad niet openbaar zou worden, uitgebeeld in de steniging van Stefanus. Het koninkrijk zou namelijk verborgen blijven, uitgebeeld in dat de Heer gezien werd door Stefanus overigens, staande in de hemel, in heerlijkheid. Dus het komt overeen met Psalm 2, ik toch heb mijn koning gezalfd of versteld over Sion enzovoort, maar dan in de hemel aangesteld als koning en hoge priester uiteraard. Maar bovendien werd het een en ander ook uitgebeeld, doordat degene die daar Stefanus en daarmee de Heer verwierpen, inderdaad hun klederen afleggen. Het was namelijk een uitbeelding van hoe inderdaad van het openbare koninkrijk niks terecht zou komen, en bovendien hoe een eind zou komen aan de Joodse staat. En wie het bewaakte, die klederen?
Toen nog Saulus.
Saulus, later Paulus. Maar wij leven in die dagen dat die klederen daar nog liggen, hoor. En ik denk, Paulus bewaakt het nog, die klederen. Want het herstel van Israël en de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, dat wacht inderdaad nog op de toekomst. Maar in afwachting daarvan heeft de Heer via deze apostel Paulus inderdaad de tegenwoordige waarheid geopenbaard. En daar gaat het om. Goed. Dus hij legde zijn klederen af, nam een linnen doek, omgordde zich, goot water in het bek en beeld van het woord, dat in alle waarheid zou leiden. Het beeld ook van de werking van de geest dus ook, die verderop genoemd wordt in deze hoofdstukken. En begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Zodat hier ook inderdaad sprake is van diezelfde eenheid die in het laatste hoofdstuk van deze reeks genoemd wordt, namelijk hoofdstuk 17, waar de Heer immers bidt voor de gelovigen dat zij één zouden zijn. Eén namelijk in hem. Een thema wat in het bijzonder in Korinthe en ook in Efeze en Colossense weer wordt aangehaald, waar gesproken wordt over de eenheid van de gemeente in Christus. Want zij worden gereinigd met behulp van deze linnen doek waarmee hij zelf omgord was, zodat ze deel kregen als het ware aan hem. En dat niet alleen, maar ze kregen bovendien deel aan zijn priesterschap, want dat beeldt de linnen doek onder andere uit. En dat is een perfecte voorstelling van de de gemeente in onze dagen, die immers deel heeft gekregen aan het eerste geboorterecht van Christus, daarom deel zal hebben aan zijn koningschap wanneer het openbaar zal worden, maar daarom ook wel degelijk deel heeft aan het priesterschap wat hij ontvangen heeft. En de gelovigen van vandaag zijn dus inderdaad allemaal priesters en worden beschreven als een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk. Ik kan het niet aan elkaar houden en dat is met opzet uiteraard. Een priesterdom en een koninkrijk, beide. En dat staat hier ook. En dan komt hij bij Simon Petrus. Let op dat er niet alleen maar staat Petrus, het is Simon Petrus. Hij is toch in een goede positie, de horende, weet je wel. Hij kwam tot Simon Petrus en die zei: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Die begreep de hele situatie niet. Nee, dat is geen wonder ook, want Petrus wordt geacht te zijn de vertegenwoordiger van de Joden, het gelovig overblijfsel, zo letterlijk mogelijk nogmaals uit de Joden, maar die wisten heus niks, in het algemeen tenminste, wisten niets over onze tegenwoordige bedeling. Gelovig overblijfsel naar de Joden van die dagen verwachten uiteraard de openbaring van een koninkrijk en niet dus de aflegging van deze klederen. We wachten niet dat de Heer zich zou overgeven om een gemeente te roepen en te heiligen. En daarom begreep Petrus dat dus ook niet. Het is een heel eenvoudige verklaring. Zult gij mij de voeten wassen? Natuurlijk zit daarachter, maar dat heb je op zondagschool al geleerd, dat de apostel Petrus vond dat zijn meester niet zijn voeten zou moeten wassen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is gewoon de letterlijke verklaring, maar ik zou niet weten waarom ik dat zou moeten verklaren. Dat is toch een vanzelfsprekende zaak. Hij was hun heer, hun leider, hun meester. En als er dan dienend werk gedaan moest worden, zou niet de Heer dat moeten doen, maar zou bijvoorbeeld Petrus dat moeten doen. En er was vast nog wel iemand te vinden. Nou goed. Maar typologisch is het duidelijk genoeg. Hij begrijpt het niet. En de Heer zegt het ook. Jezus antwoordde en zei tot hem: wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat is een uitspraak die absoluut onbegrijpelijk is wanneer men slechts de omstandigheden daar in de openzaal in oogschouw neemt en gewoon uit de geschiedenis zelf de uitspraak probeert te verklaren. Die kan namelijk helemaal niet verklaard worden. Wat ik doe, weet gij nu, maar gij zult het na deze verstaan. Nou, u wist het wel, de Heer zou hem zijn voeten wassen en Petrus vond dat dat niet moest omdat het een beetje een omgekeerde wereld was. Hè? Dat begreep hij wel. Maar de Heer heeft dus inderdaad deze hogere dingen in gedachten. Maar dat wisten we al, want dat staat in vers 1 tot en met 3, wat de Heer in gedachten had. Namelijk dat hij verheerlijkt zal worden in de hemel, bij zijn God en Vader. Het punt is dat terwijl de Heer daaraan denkt, geeft hij zich over, dan gebruik ik met opzet dat woord natuurlijk, geeft hij zich over aan de discipelen, aan de zijnen, uit vers 1. Hij heeft die zijne lief gehad tot het einde. En hij reinigt dus hen voor zover dat nog nodig is. En dat is dan in principe de voeten. Men zegt dat het in het oosten het gewoonte was dat als men bij elkaar kwam officieel aan de maaltijd, dan moest er, of van een reis, dan kwam er aan de maaltijd, dan kwam iemand op visite of weet je veel, dat dan de voeten gereinigd zouden moeten worden. Dat zal ook wel zo wezen. Ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. En dat zal de achtergrond wel zijn. Het is hier wellicht niet gebeurd, zegt men dan. Het gebeurde wel vaker niet, heb ik begrepen, uit sommige geschiedenissen in het Nieuwe Testament. Dat zal ook wel zo zijn. Maar het wordt dan toch in ieder geval gebruikt nu om een bepaalde geestelijke waarheid in gestalte te geven. Niet opdat ze dat hier zouden begrijpen, want dat zouden ze niet, maar wel opdat zij het later zouden begrijpen. En wij zouden dus ook moeten begrijpen wat hier gebeurt. Nou, dat we hier een uitbeelding vinden van de tegenwoordige positie van Christus in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Zult gij mij de voeten wassen? De Heer zegt: wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Het moet duidelijk zijn dat vers 7 ook verder gelezen kan worden in vers 19. Namelijk, van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Of dat ik ben, want dat moet het eigenlijk zijn gewoon. Hè? Hebt u dat? Dat wil zeggen dat de Heer vanaf nu, Maar ja, wat heet, dat is vanaf dat hij in de opperzaal is dus. De laatste avond voordat hij zou overlijden, dat wil zeggen de laatste avond die hij officieel doorbracht met zijn discipelen. Dat wil zeggen dat alles wat hier in die opperzaal tegen de discipelen gezegd gaat worden, pas later vervuld zou worden, maar dat is ook bijna vanzelfsprekend. Maar het gaat dus over dingen die ze toen nog niet verstonden. Waarom verstonden ze die niet? Wel, omdat dat nog gewoon de bekende verborgenheden van het koninkrijk waren. Zeg moeilijk aan. En men zou het dus alsnog achteraf begrijpen. Wij lezen dat later ook, hè, dat, of zelfs in het Johannes-evangelie al, dat de discipelen later begrepen. Kijk, we lezen dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 12, vers 16. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij dit aan hem gedaan hadden. Het gaat over die intocht in Jeruzalem, uiteraard. Maar het aardige daarvan is bovendien dat wij daarmee leren dat de Heer Jezus wel degelijk gesproken heeft over gemeentelijke waarheid. Van tevoren. Er zijn er zoveel die lezen heel nauwkeurig de eerste verse van Efeze 3. En zeggen dan, kijk eens, Paulus zegt dat hij dingen ontvangen heeft en nu doorgeeft die in voorgaande even niet bekendgemaakt zijn, maar die nu bekendgemaakt worden, met name door Paulus. Want dat staat daar allemaal, dan zeggen ze. Dus we moeten lezen wat Paulus leert. En dat betekent meteen dat dat als de Heer spreekt in de evangelie, dan gaat het niet over gemeentelijke waarheid, want dat zou pas door Paulus verteld worden, zodat alles wat de Heer zei en deed in verband moet staan met de openbaring van het koninkrijk. En dat is een heel groot en heel hardnekkig misverstand. Het is namelijk niet zo. Integendeel, waar het om gaat is dat de Heer deze dingen allemaal in het verborgene zegt en eventueel doet. Maar hij doet dat in het verborgene, opdat later de woorden van de apostel Paulus inderdaad in verband gebracht zouden kunnen en moeten worden met de woorden van de Heer Jezus. En dan blijkt dat de Heer wel degelijk over deze Paulinische zaken al gesproken heeft en er beelden van gegeven heeft. En het mooie daarvan is dat, hoewel we dat dan misschien aanvankelijk niet verwachten, de Heer toch gesproken heeft over onze tegenwoordige bedeling. En dat niet alleen, want het blijkt bovendien dat diezelfde zaken al in het Oude Testament ook gevonden worden. En dat legt de Heer niet zozeer uit, maar de apostel Paulus zeker wel. Kan de Heer ook om. De Heer verwijst immers ook naar Oud-Testamentische schriftplaatsen. Stelt daar vragen over, omdat hij ze niet beantwoorden wil. En zegt, hoe zit het dan, hè? Wat is dan dit? Dat steen die door de bouwlieden versmaad is, geworden is tot een steen des hoofd des hoeks. Verklaar dat dan maar eens, vraagt hij aan zijn tijdgenoten. En hij geeft de verklaring niet. En zij geven het ook niet. Want het maakt deel uit van de verborgenheden. Maar in bijvoorbeeld de Efezebrief leren we wel degelijk hoe dat in elkaar zit. Met die steen, die verworpen werd en die toch die hoge positie ontvangen heeft, zal ik maar zeggen. Het lijkt me een duidelijke zaak. Zodat inderdaad met terugwerkende kracht wij deze dingen, deze gemeentelijke waarheid vinden in het Oude Testament. En een van de methoden is deze methode die de Heer hier hanteert. Namelijk, hij zegt, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat betekent dat wat de Heer nu doet, is een uitbeelding van wat hij later zal doen aan de gemeente. In afwachting, in ieder geval, van het koninkrijk. En het aardige is dan vervolgens dat de Heer inderdaad de voeten van de discipelen was. Niet omdat zij hem dat vroegen. Niet omdat zij dat zelf niet konden. Want in onze dagen zeggen we, ja, wij kunnen onszelf niet reinigen. Als we tenminste bij het rechte eind hebben, zeggen we dat. Wij kunnen onszelf niet reinigen. Dat laten wij doen. Maar je kunt niet zeggen dat de discipelen hun eigen voeten niet konden reinigen. Zo gaat het beeld niet op. Nee, het punt is dat helemaal niet de vraag is of we dat zelf kunnen of niet. Het punt is gewoon dat we in die zaken helemaal niet betrokken zijn. De Heer doet dat. Zelfs al zouden wij er helemaal geen acht op slaan, zelfs, dan nog zou hij het doen. En het punt is dat als we hier de geschiedenis lezen, geïnspireerd en wel, dan vinden we dat alleen Petrus er acht op sloeg. Die had er wat moeite mee, maar Petrus is een beeld van de gelovigen. Die komen uit de bedeling van de wet en die getrouwd waren met de gedachte dat ze zelf moesten reinigen. Ze hadden een dag ervoor het zuurdeesem uit het huis moeten verwijderen. Weet u nog, heb ik het vorige keer over gehad. Moesten ze aan de grote schoonmaak bij het naderen van Pascha enzovoorts. Moesten zelf reinigen. En Petrus had er dus wat moeite mee. Maar van de andere discipelen lezen we helemaal niks. Dat wil zeggen, als je het verhaal serieus neemt, het verslag serieus neemt, dan moet je concluderen dat de discipelen er dus geen acht op sloegen en het gewoon maar lieten gebeuren. Misschien kregen ze een rood hoofd bij dat de Heer het deed. En dat ze aanhoorden de discussie met Simon Petrus. Maar niettemin, de Heer deed het en daarmee uit. En dat is wat wij in onze dagen leren. We moeten toch aan de ene kant vaststellen dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven om te reinigen, om ons te reinigen. Dat houdt punt 1 in dat wij het niet zelf hoeven te doen. Punt 2 houdt het in dat we er zelfs niet om hoeven te vragen. Maar wat ik natuurlijk wel moet zeggen, voordat ik het vergeet, is dat het wel zinnig is om hem ervoor te danken. Toch? Ja, goed. Nou, daar gaat het maar om. Nou, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En zo waren wij bij vers 8. Petrus zei tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. De term eeuwigheid moet ik even toelichten. Dat betekent niet zo niet, gij zult mijn voeten nooit wassen. Maar dat betekent, gij zult mijn voeten helemaal niet wassen. Niet alleen in tijd, maar gewoon, het komt niet in vraag. De hele term in eeuwigheid heb ik al vaker uitgelegd. Dat kan een tijdsaanduiding zijn, dat hoeft lang niet altijd. In de praktijk betekent het zoiets als helemaal, onbegrensd enzovoorts. En de gedachte van Petrus is dus dat het helemaal niet aan de orde komt dat de Heer zijn voeten zou kunnen wassen. Goed, dan zegt de Heer, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Dat laat zich eenvoudig verklaren vanuit de gemeentelijke waarheid. Namelijk, als wij delen hebben gekregen aan Christus, als wij wedergeboren zijn, kortom, als wij deel uitmaken van de gemeente, wast hij onze voeten. En als hij dat niet doet, dan is dat omdat wij geen deel aan hem hebben. Het is of het een of het ander. Of wij zijn eenmaal door hem gereinigd en dus reinigt hij nog steeds onze voeten, om bij deze beeldspraak te blijven. En andersom, als u onze voeten niet reinigt, komt dat omdat we nog niet eenmaal helemaal gereinigd zijn. Dat is de gedachte. Dus dat bevestigt wat ik er straks het laatst gezegd heb. Namelijk, nou weet ik het niet, nou ontschiet het me. Hè? Ja, ik weet wel wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat het onze zorg niet is dat onze voeten gewassen moeten worden. Dat wil zeggen, het moet wel gebeuren, maar het is onze zorg niet, want daartoe hebben wij iemand ontvangen die dat voor ons doet. Daartoe heeft hij zich overgegeven, aan de gemeente, of nog anders gewoon, met andere beeldspraak van Hebreeën, daartoe is hij onze hoge priester geworden. Eén die ons volkomen kan zalig maken. En niet alleen in de zin van dat hij dat gedaan heeft, maar in de zin van dat hij daar nog steeds garant voor staat en verantwoordelijk voor is. Want dat is eigenlijk de gedachte. Dus, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. En dan zegt Petrus, die het dus inderdaad niet begrijpt, net als in vers 7. Leuk hè, dat Petrus hier nou ineens betrekkelijk domme taal begint uit te slaan. Want in het hele Johannes-evangelie worden wij geconfronteerd met de domme taal. Ja, sorry, maar de domme taal van de Joden. En de Joden dan zeiden, wat doet u nou, wat zegt u nou, hoe kan u, enzovoorts. Die begrijpen nooit waar het over gaat. Nicodemus trouwens ook niet. En deze keer is het Petrus die niet begrijpt wat er aan de hand is. Maar om precies dezelfde reden, Petrus wordt geacht een uitdrukking te zijn van inderdaad de Joden in hun betrekkelijke onwetendheid. Maar nogmaals, hij komt uiteindelijk tot geloof. Bovendien, dat blijkt ook wel, want in de volgende verse vinden we natuurlijk dat de Heer wel degelijk de voeten van Petrus ook wast.
Maar de Heer verwijdert hem ook niet.
Nee. Zonder verwijt, inderdaad. Dus Petrus zegt, Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En Jezus dan zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van nodig dan slechts dus de voeten te wassen, maar is geheel rein. En dat zijn twee verschillende zaken die uit elkaar gehouden zouden moeten worden. Het ene is dat men helemaal gereinigd is. Het andere is dat men vervolgens een beetje, dat er wat onderhoud gepleegd wordt. Ik weet niet hoe ik dat netter moet zeggen. Dat het bijgehouden wordt. Alleen de voeten zijn rein. Het verhaal is dan eigenlijk van, als je ergens op visite gaat, dat is dan de historische verklaring, weet je wel, uit de Bijbelse encyclopedie of zo, weet je. Dat je als je ergens op visite gaat om te eten, dan zorg je dat je onder de douche geweest bent, onder het stort, of hoe het allemaal heet mag. Maar daarna gaat men over de weg. Men draagt, weet je wel, van die open sandalen enzovoorts. Kortom, men krijgt onderweg vuile voeten, zodat alleen dat gereinigd zou moeten worden. Het is natuurlijk een prachtige uitbeelding van ons in onze tegenwoordige bedeling. Wij zijn namelijk eenmaal gereinigd door de dood en opstanding van Christus. We zijn met hem gestorven en begraven en dus met hem gedoopt. Let op de uitdrukking. En in Romeinen 6, met hem gedoopt, niet in water. Met hem gedoopt in zijn dood en in zijn opstanding. Maar daardoor zijn wij eenmaal gereinigd. Wedergeboren, nieuwe schepsel in Christus. Maar wat onze tegenwoordige situatie betreft, staan en wandelen wij wel degelijk nog in deze tegenwoordige boze eeuw. Of nog anders gezegd, wij zijn inderdaad nog in het vlees. Wij worden daardoor dus verontreinigd. Mensen hebben het dan over hun dagelijkse zonde. Dat is de vaste uitdrukking tussen aanhalingstekens altijd. Hè? De dagelijkse zonde, dat is het natuurlijk ook. Maar daarvan leert de schrift dat we ook daarvan gereinigd worden. Dat is dus een verontreiniging, tijdrekenkundig gesproken, nadat wij eenmaal gereinigd geworden zijn. En dat is een heel belangrijke zaak, want heus, zelfs ik, heb in het verleden regelmatig horen prediken van, ja, nou ben je wel een kind van God, eenmaal gereinigd dus. Maar nou moet je dus, zus en zo, en dan mag je niet meer dit, en dan mag je niet meer dat, en dan mag dit niet meer voorkomen, want daardoor word je immers verontreinigd. En dat is weliswaar een voor de hand liggende gedachte, ook wel een met een kern van waarheid overigens, maar het is niet waar. De waarheid is namelijk dat al die dingen die we zouden moeten laten en die niet meer voor zouden mogen komen, die kunnen wij niet voorkomen. En het is ook niet de bedoeling dat wij daartegen zouden strijden. Dan moet ik mijn nek natuurlijk weer uitsteken, bij zulke uitspraken. Maar het is niet de bedoeling dat wij zouden strijden tegen de zonden in ons leven. De bedoeling is namelijk dat wij de Heer zouden dienen en dat is heel wat anders. Waar nog bij komt dat de Heer zelf fundamenteel die strijd tegen de zonde al gevoerd heeft en heeft overwonnen. En wij zijn in hem meer dan overwinnaars. Dat zouden wij niet zijn als wij nu tegen diezelfde zonden, ik zeg het met opzet in meervoud, dat we tegen diezelfde zonden zouden moeten strijden. Want dan zijn we geen overwinnaar. Dan zijn we nog bezig te worden.
Ja,
precies, ja. Ja, dan zijn we nog aan het. Zijn we nog aan ploegen en het eggen, wellicht zelfs zaaien, in een heel gunstig geval. Maar wij zijn al lang de vrucht, we zijn al lang opgekomen. Ik bedoel, dat verhaal is al lang achter de rug. Wij moeten dus leren dat de Heer ons reinigt. En dat is de echte moeilijkheid. Ik persoonlijk denk, maar ik kan het niet goed beoordelen, ik kan alleen mezelf maar nagaan. Dus ik persoonlijk denk dat het in werkelijkheid moeilijker is om te leven vanuit deze waarheid dat de Heer onze voeten reinigt en onze onreinheid wegneemt, een onreinheid die er dus wel degelijk is, dan te moeten strijden tegen de zonden in ons leven. Nou zei ik het wat lang, dan zal ik het korter zeggen. Het is denk ik moeilijker te geloven dat wij van onze dagelijkse onreinheid gereinigd worden door de Heer, zelfs buiten ons om dus, dat wij in de praktijk strijden tegen onze eigen zonden. Want dat laatste is in wezen wat elk mens, ook de ongelovige, doet. Of zou willen doen. Hij redt het niet, hij wint die strijd niet. Maar hij moet toch op zijn minst voor zichzelf het idee hebben dat hij er alles aan gedaan heeft om die strijd te voeren. En sommigen vullen daar hun leven mee. Zo gaat dat. En in de praktijk betekent dat als de ene onreinheid is weggenomen, vindt men wel weer een ander, want men inspecteert zichzelf dan en men vindt dan weer wat, dus er weer wat om tegen te vechten enzovoorts. En dat gebeurt over het algemeen met heel vrome godsdienstige gedachten daarbij, hoor, met heel mooie woorden. Maar de gedachte is dan die van dat de gelovigen, want er leidt ertoe, is de gedachte uiteindelijk dat de gelovigen kan leven zonder ooit nog te zondigen. Dat is de uiterste consequentie. En er zijn inderdaad zelfs gemeenten, denominaties of weet je niet, die dat inderdaad concreet zo leren. Niet alleen dat een mens moet strijden tegen de zonde, terwijl hij toch niet de overwinning haalt. Er zijn er zelfs die zeggen, je kunt strijden en zelfs de overwinning erop halen. In dat verband spreekt men dan dikwijls ook over de Heer Jezus en zegt, maar men begrijpt dan een bepaalde uitspraak uit Hebreeën niet, en men zegt dan dat de Heer ook inderdaad kon zondigen, dat hij als zondaar geboren werd, niet volstrekt onbijbels overigens, maar daar heb je het weer, de kern is wel in de Bijbel aanwezig, deze uitspraken, maar ze worden hem niet begrepen of in de verkeerde context geplaatst. Maar men zegt dan, de Heer kon ook zondigen, maar die heeft, want die was in gelijkheid de zondige vleesjes en dat soort dingen meer. En hij heeft niet gezondigd, want daar hebben ze een tekst voor in de Hebreeënbrief of zo, weet u wel. Nogmaals, één die men dan niet begrijpt kennelijk. En men zegt, hij heeft overwinning behaald, maar wij hebben toch hetzelfde leven van Christus in ons. En zijn net als de Heer in het vlees, dan moeten wij toch ook de overwinning kunnen behalen. En leerlingen van deze aard, die bestaan er in heel wat variaties en gradaties. Maar in het algemeen kun je zeggen dat de grootste meerderheid van het christendom zich daar inderdaad mee bezig had. Met het strijden tegen de zonde. Tegen de eigen zonde. En als men dat liever niet doet, dan strijdt men wel tegen de zonde van de mens om en heen. Gelovig of ongelovig doet er niet de zaken. Dan bestrijdt men de wereld en dat soort zaken meer. Nou goed, dan zijn we weer terug bij de Sinaï en de doornbos. Maar dat even te zeggen. Het punt is nou juist dat de nieuwtestamentische waarheid is dat die strijd niet gevoerd hoeft te worden, niet alleen, maar dat die strijd niet gevoerd zou moeten, zou mogen worden eigenlijk. En dat is het tegennatuurlijke in de boodschap, met name dan van de apostel Paulus, om het daar dan maar even toe te beperken. Hij zegt, het is een boodschap niet naar het vlees. Mijn boodschap is niet naar het vlees. Nee, precies. De boodschap naar het vlees zou zijn dat men moet proberen de zonde te bestrijden. Want God haat de zonde. God wil de zonde weg hebben, dus bestrijden wij de zonde. Lijkt me een aardige argumentatie. Hè? Maar dat is niet wat de schrift leert. De schrift leert dat God een weg gedaan heeft en daarmee uit. Voor hem telt het niet. En voor zover het niet weggedaan is, omdat wij vaststellen dat die zonde er nog is, ook in ons leven, leert de schrift dat de Heer ook dat wegneemt. Zodat het onmogelijk is dat de zonden die wij doen, ons scheiden van de Heer en van de liefde Gods. Maar dat staat er natuurlijk ook. Want wij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog zus, nog zo, nog dit, nog dat, wordt de zonde uiteraard ook bij, hè. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat was dan eigenlijk het hoogtepunt van de Romeinenbrief, het laatste vers van hoofdstuk 8. Want wat leren wij? Wij leren dat er iemand is die ons reinigt. Die ons zonder vlek of rimpel voorstelt, niet aan onze medemens en zelfs niet aan onze broeder of zuster, maar die ons zonder vlek of rimpel voorstelt aan God. Nou, als dat gebeurt, als dat kan, en dat is natuurlijk zo, hè, als dat kan, ja, dan heeft al het andere verder geen zin meer. En daarom eindigt de Galatenbrief ook met te zeggen van ja, degene die u noodzaakt u te besnijden willen een schoon gelaat tonen aan de mensen. Maar het punt is dat wij gereinigd zijnde een schoon gelaat tonen aan onze God. En dan gaan we maar weer verder. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn enzovoorts. De rest is namelijk niet van belang. Wij zijn bovendien niet geroepen om mensen te dienen. We zijn geroepen om God te dienen. En daartoe, zegt de Hebreeënbrief, zijn wij dan ook inderdaad gereinigd. Ik zeg dat meestal uit het hoofd, maar voor de goede orde toch maar even precies zeggen waar die tekst dan staat, waar die uitspraak kunnen, want zijn er meerdere staan. Het belangrijkste in mijn ogen zijn die van Hebreeën 9, waar gezegd wordt in vers 13, maar ik lees hem niet, ik zeg meteen wat er staat. Waar gezegd wordt in vers 13, dat onder het oude verbond bepaalde rituelen en offers de verontreinigde mens reinigden. Dat wil zeggen, ze bewerkstelligden een reinheid naar de wet. En dat is dus een reinheid naar het uiterlijk, naar de buitenkant. Dat is vers 13. En maar, zegt vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. En de gedachte is dan dat wat onder het Oude Testament als uiterlijke reinheid werd voorgesteld, dat een type is van de reinheid die onder het Nieuwe Verbond, onder het Nieuwe Testament tot stand komt. Waarbij gezegd wordt dat die as van de jonge koe, weet je wel, van die rode vaas is dat, hè? Dat nummer 19. Dat een beeld is van de levende Christus nu. En waarbij de as, en ook het water trouwens, van die rode koe, de jonge vaas, de mens reinigde naar de buitenkant. Want het ging immers om dat men in aanraking geweest was met een dood lichaam. Dan moest men gereinigd worden. Wel, zoals die as de jonge koe, de onreinen reinigden naar het vlees. Zo staat er, zo zal het bloed van Christus ons reinigen. Dat betekent dat die jonge koe in elk geval een beeld is van Christus. Maar Christus bewerkt niet een uiterlijke reinheid, maar een innerlijke. Dat wil zeggen, een van de inwendige mens. En het heet hier gewoon uw geweten. Bij andere gelegenheid staat er het hart. Maar het verschil tussen die beiden is niet zo groot. In principe is het hetzelfde. Het is namelijk inwendige mens. En het verschil is eigenlijk dat het geweten beschouwd wordt als een functie van het hart. Een bepaalde werking van het hart. Dat doet verder niet zoveel te zaken. Maar het staat letterlijk geweten. Dat wil zeggen dat ons geweten gereinigd wordt van dode werken. Terwijl vroeger men verontreinigd werd door het aanraken van dode dingen. En dan moest men naar buiten de legerplaats om zich daar te laten besprengen met het water der ontzondiging, heet dat. Het water vermengd met de as en nog wat, maar vermengd met de as van de jonge koe. Die ook maar eenmaal ooit door Eleazar, niet door de hoge priester, maar door de zoon van de hoge priester, de tweede hoge priester, die eenmaal door Eleazar geofferd werd en de as van de jonge koe vermengd met het water werd bewaard buiten de legerplaats. En ik weet niet hoe dat gaat, maar daar hebben ze het 1500 jaar mee moeten doen. Ja. Dat hebben ze dus niet gedaan. Daar kun je dus wel zeker van zijn. Maar het is maar eenmalig. Maar er komt er dat een uitbeelding is van Christus nu. Helemaal verbrand, dat wil zeggen in as, dat wil zeggen helemaal opgeofferd. En vervolgens gebracht buiten de legerplaats. En daar eindigt Hebreeën 13 mee met te zeggen dat Christus nu ook buiten de legerplaats is. Buiten Jeruzalem, buiten het Jodendom. Zelfs buiten de hele mensheid, want daar komt het in de praktijk op neer. Buiten de samenleving. En als men tot hem uitgaat, buiten de legerplaats, dan draagt men weliswaar smaadheid. Dat staat er ook bij in Hebreeën 13. Maar niettemin, daar wordt men gereinigd. Door het bloed van Christus. En ik interpreteer altijd meteen, bloed is leven. Dus er staat de levende Christus. En dat zo is, blijkt ook uit de context. Want er staat het bloed van Christus, die, let op dat er niet staat dat. Hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus dat? Nee, hoeveel te meer zal het bloed van Christus die? Dat wil zeggen, de rest van de zin gaat niet over bloed, maar gaat over Christus. En dat betekent dat je de term bloed dus eigenlijk zelfs zou kunnen weglaten. In de zin. Zonder dat de zin daardoor van betekenis verandert. Hoeveel te meer zal Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, enzovoorts. Dat kan. Maar goed, er staat bloed, maar bloed is een beeld van leven. En nogmaals, dat het zo is, blijkt duidelijk. Het gaat dus om het bloed van Christus, namelijk de levende Christus, die door de eeuwige, dan leeft hij toch, de eeuwige geest, en geest is synoniem met leven, niet met dood. En eeuwige geest is dus min of meer hetzelfde als eeuwig leven. En het bloed van Christus is dus inderdaad de levende Christus, waarbij bloed trouwens het beeld was, weet je nog, de wijn van, een beeld was van het bloed van het nieuwe verbond. En de oude mens komt niet onder het nieuwe verbond, zodat het bloed van het nieuwe verbond nooit bloed kan zijn van de oude mens. kan alleen maar het leven zijn van de nieuwe mens. En daar gaat het maar om, hè. Die door de levende geest, of de eeuwige geest, zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat spreekt uiteraard niet over zijn vernedering, maar over zijn verhoging. Naar God toe heeft hij zich geofferd. En dat is weer hetzelfde als hij heeft zich voor ons overgegeven. Of hij heeft zich overgegeven aan de gemeente. Goden tot een welriekende reuk. Efeze 5 vers 2, weet u nog? Precies diezelfde gedachte. Hij heeft zich aan God onstraffelijk opgeofferd, maar hij heeft dat gedaan door zich inderdaad te wijden aan de gemeente in zijn functie van hoge priester. Nou, dan is het Melchizedek en dat is dus Hebreeën gewoon. Nou, hij heeft zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd. Toen hij geofferd werd namelijk aan het kruis, toen hij stierf aan het kruis, was hij niet onstraffelijk. Sterker nog, hij werd daar gestraft. Hij droeg daar onze zonden, zodat je maar weer ziet dat het vers daar niet over spreekt. Dat kan namelijk helemaal niet. Nee, de gedachte is dat de levende Christus, die verhoogd is en verheerlijkt is aan de rechterhand Gods, het centrale thema natuurlijk van deze hele brief, dat die onze gewetens reinigt, niet onze levens reinigt, niet onze lichamen reinigt, niet onze levenswandel reinigt, niet ons gelaat dus, zal ik maar zeggen, in de zin van een schoon gelaat kunnen tonen, hè, aan de mensen. Niet ons gelaat of zo reinigt. Hij reinigt ons geweten. En hij doet dat niet opdat wij een schoon gelaat zouden tonen aan de mensen. Want dat kan niet. Ook niet opdat wij de mens zouden dienen. Of dat wij voor de mensen acceptabel zouden zijn. Nee, ik bedoel, ook niet opdat wij voor de mens acceptabel zouden zijn als dienstknechten Gods. Want wat is nou mooier dan dat wij als dienstknechten Gods een schoon gelaat zouden kunnen tonen aan de mensen. Dat is toch een prachtig getuigenis. Mm-hmm. Hè? Maar het gebeurt niet. Nee, hij heeft onze gewetens gereinigd van dode werken om de levende God te kunnen dienen. En voor de leven, om de levende God te kunnen dienen, is het niet noodzakelijk om ook naar de uitwendige mens gereinigd te zijn. Ja, sorry, maar hè, ik bedoel het ook niet als excuus. Maar het staat er toch gewoon. Je moet het ook niet misbruiken, zeg ik altijd. Maar het staat er toch gewoon. Gewetensgereinigd van dode werken. Om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Van het Nieuwe Verbond. Enzovoorts. Ofwel de hoge priester, want het is hetzelfde. En bedenk dan dat daarom sluit aan bij vers 14. En hij is middelaar van het Nieuwe Verbond niet. Toen, hij was niet middelaar van het Nieuwe Verbond toen hij leed en stierf. Want toen was hij onder het Oude Verbond. En geen middelaar van het Nieuwe Verbond. Integendeel, hij werd namelijk pas middelaar van het Nieuwe Verbond bij zijn opstanding uit de dood. Want toen werd hij de hoge priester van het Nieuwe Verbond. En hij werd dat wegens de kracht des onvergankelijke levens. En je kunt niet iets worden wegens de kracht des onvergankelijke levens voor je dood. Nee, want als je onvergankelijk leven hebt, kun je niet doodgaan meer. En als je nog moet sterven, dan heb je geen onvergankelijk leven. Dus heel eenvoudig. Hij werd hoge priester bij zijn opstanding uit de dood. Dat berust op nog heel wat andere argumenten trouwens, maar goed. Dit is er in ieder geval één van. Dus hij is middelaar van het Nieuwe Verbond. Om inderdaad ons te reinigen van dat kwade geweten. Om die levende God te dienen. Dezelfde dingen staan ook in een hoofdstuk verder, hoofdstuk 10. Het gedeelte vanaf vers 19, en ik lees vers 21. Terwijl we hebben een grote priester, een hoge priester dus, over het huis Gods, en dat zijn wij volgens hoofdstuk 2. Zo laat ons toegaan tot God namelijk, op die verse en levende weg uit vers 19 en 20. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Dat betekent, laat ons toegaan met een hart dat de waarheid is toegedaan. Waarachtig wil zeggen, overgegeven aan de waarheid. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. En wat is de waarheid? Johannes 17. Staat er niet reinigen door uw waarheid? Of hoe stond het er precies? En dan staat er, uw woord is de waarheid. Uw woord is de waarheid. Toch het hogepriesterlijk gebed dus. Nou, laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid heeft opgenomen. In volle verzekerdheid des geloofs. Dat is hetzelfde als met een waarachtig hart, hoor. Want met het hart gelooft men. En met het hart gelooft men uiteraard in de waarheid. Namelijk het woord van God. Dat is gewoon twee keer hetzelfde, hè. In volle verzekerdheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En dat staat er eigenlijk ook twee keer, want hart en geweten zijn synoniemen. Eigenlijk. Het had ook voldoende geweest om te zeggen, onze harten gereinigd zijnde. Of gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Maar er staat dubbel. Onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. En waarom staat het er dubbel? Omdat er daarmee nadruk op gelegd wordt dat niet de uitwendige mens gereinigd is, maar de inwendige. En dan staat erachter. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Maar dat is de verwijzing, binnen het kader van de Hebreeënbrief, naar de Oud-Testamentische typologie. Want daar wordt de buitenkant gereinigd. Maar het reinigen van de buitenkant onder de wet is een beeld van de reiniging van de binnenkant onder de genade, onder het nieuwe verbond. Want anders staat er, anders zou hier staan dat je eerst in bad moet voordat je tot bekering mag komen, dan wel dat je eerst onder de douche moet voordat de opname van de gemeente plaatsvindt. Nee, dat is de volgende verse. En dat is het uiteraard niet. Bovendien kan het ook niet over de doop in water gaan. Want Peter zegt dat je goed gedoopt moet worden, weliswaar, maar niet een die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, schrijft hij. Dus dat kan het ook al niet zijn, hè? Nee, dat is typologie, net als in de hele Hebreeënbrief, hè? Dus het harte gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Nou, waarom moet dat hart dus gereinigd worden van een kwaad geweten? Volgens dit schriftgedeelte. Opdat wij onze onderlinge bijeenkomst niet zouden nalaten. En dat betekent weer niet dat we eerst onder de douche moeten volgen naar de samenkomst gaan, natuurlijk, hè? Nee. Waar het om gaat is dat wij gereinigd zouden zijn, dat we gereinigd worden van een kwaad geweten, om vrijmoedig, vers 19 en 20, om vrijmoedig in te gaan in de tempel, in het heiligdom, door het... Nee, niet door de dood uiteraard, hè. Door het leven, door het bloed namelijk van Jezus. Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Kortom, onze gewetens worden gereinigd om de levende God te dienen, dan wel onze gewetens worden gereinigd opdat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Maar dat zijn de woorden dan weer uit Hebreeën 4, de laatste verse. Daartoe worden wij gereinigd. En nou andersom. Waarom willen sommige mensen kennelijk, misschien heb je dat nooit geconstateerd, dan laat het dan maar zitten. Maar waarom willen sommige mensen niet gereinigd worden van dat kwade geweten? Waarom geloven mensen dikwijls niet dat ze rein staan voor God? Punt 1, omdat ze toch niet willen ingaan op die verse levende weg. En punt 2, omdat ze toch de levende God niet willen dienen. Maar daartoe gebeurt dat. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar wij kennen natuurlijk mensen die gelovigen dus, bedoel ik, altijd maar met één ding bezig zijn, namelijk hoe kom ik van mijn zonden af? Het antwoord is altijd die dag in dag uit, jaar in jaar uit hetzelfde. Namelijk, de Heer neemt je weg, je moet bedanken voor de vergeving die je hebt ontvangen, enzovoorts. Hè? Maar, en toch werkt het niet. Waarom niet? Omdat men de levende God niet wil dienen, maar omdat men zichzelf dan wel de mens wil dienen. En daartoe hoeft men niet gereinigd te worden van een kwaad geweten, van een geweten wat belast is met de zonde. Daarvoor wil men van zijn zonden af. Zodat het niet geweten gereinigd wordt doordat men vergeving ontvangt. Maar dat men gereinigd wordt doordat men nergens meer vergeving voor hoeft te ontvangen. Men wil domweg niet meer zondigen. En dat is natuurlijk een aardige gedachte. Tuurlijk, is niks tegen, het zou mooi zijn. Maar dat gebeurt niet, omdat God dat niet nodig heeft. als we hem willen dienen. Mensen eisen dat van ons, als we hen willen dienen. Nou, daar zit het verhaal. Daarom wil men bevrijd worden van de zonden. En laat ik dan maar gewoon zeggen, van zondige gewoontes waar men niet af kan komen. Daar kunnen vele mensen zich kennelijk wat bij voorstellen, heb ik gemerkt. He? Men wil van die, toch? Men wil van zondige gewoontes af. Dan wel van onprettige gewoontes die men zelf of voor zondehouders wordt. Want men voelt zich beschaamd staan tegenover andere mensen. En tegenover zichzelf. Men kan zichzelf niet eerlijk meer aankijken. Nou, dat wordt niet weggenomen. Dat neemt de Heer ook niet weg. Hij heeft niet beloofd dat hij dat doen zou, enzovoorts. En nou even tussen haakjes. De kans is groot dat als wij geleerd hebben te leven vanuit de vergeving van de zonde die we wel degelijk hebben en doen, dat die zonde die we hebben en doen ook wel minder worden. Maar dat is niet het doel. Dat mag ook de prediking niet zijn. Dat is niet het doel. Het doel is slechts dat onze gewetens gereinigd worden van dode werken. Want als we rein staan voor God, die ons vergeven heeft, niet onze zonden als zodanig heeft weggenomen, heeft de zonde schuld en al gevolgen daarvan heeft hij weggenomen. Hè? Maar als we recht staan voor God, dan kunnen we inderdaad in alle oprechtheid tot hem naderen. En ook tot de troon der genade, zelfs in de meest concrete betekenis van de uitdrukking. En inderdaad hem dienen, en dat is ook de bedoeling. Ik heb er een beetje schik van gehad. Ik heb laatst gesproken over, Handelingen 22. Waar, het is een heel onbekende geschiedenis, maar waar de apostel Paulus vertelt dat hij ooit in de tempel was. Omdat hij toch niet welkom was in de gemeente van Jeruzalem. En toen hij was in Jeruzalem, de gemeente wilde hem niet, is hij naar de tempel gegaan. En toen was hij daar biddende. Ja, wat doe je anders als Jood? En toen verscheen de Heer aan hem en de Heer zei, Paulus, je moet uit Jeruzalem weg, want ze geloven je hier toch niet. Zal je naar de heidenen afzenden? En toen zei Paulus, maar Heer, ik heb toch de gemeente vervolgd en ik heb ze in de gevangenis geworpen enzovoorts. Kortom, Paulus begint ineens over zijn zonde te praten en vindt dan, praat hij zomaar over, en passant, en hij zegt dan eigenlijk tegen de Heer van, Heer, ik heb ze vervolgd, ligt het voor de hand dat ik ze nu het evangelie moet prediken? Daar ben ik toch de man dan voor om dat te doen, om dat recht te zetten en dat soort dingen meer. Hij gebruikt als argument, want hij wordt liever naar de Joden gezonden dan naar de heidenen. Zoals hij op andere plaatsen ook zegt. En als argument gebruikt hij zijn eigen zonden, notabene. Nou, daarom moet je in ieder geval concluderen dat de apostel geen geweten van zonde meer had. Hij benoemt het alleen als historisch feit, hij heeft dat gedaan, hij heeft hem vervolgd en de gemeente vervolgd enzovoorts. Maar schuld.
Hij kan dus over schuld van boven praten.
Ja, hij kan alle vrijmoedigheid naderen tot God en met hem discussiëren over de vraag of de beslissing wel in goede aarde valt of zo. Ja. Hè? Ja, het is heel opmerkelijk, ja. Nou goed, zo hoort het ook. Zonden zijn er wel. Paulus neemt er zelf afstand van. Hij zegt, en de zonde die ik doe, dat doe ik niet. Maar dat doet de zonde die in mij woont. Dat is maar makkelijk, zegt men dan altijd. En dan zeg ik, nou, doe het dan. Leef daar dan uit als het zo makkelijk is. Dat is namelijk niet makkelijk. Dat is net de hele moeilijkheid van het evangelie in het algemeen. Maar ook van het leven van de gelovigen in het bijzonder. Dat hij moet leren leven met de zonden die hij nou eenmaal heeft. Want hij heeft ze, zegt Johannes 1, of 1 Johannes 1 bedoel ik eigenlijk. Maar niettemin, voor God staat hij rein. En dat is de enige manier om inderdaad God te dienen. Maar ik moet ook zeggen, het is ook de enige manier om daadwerkelijk de zonde in het leven terug te dringen. Maar nogmaals, ik zeg het met aarzeling, want dat is niet de bedoeling. Dat is hooguit als een bijwerking te beschouwen. En die bijwerking daarvan, die laat zich ook eenvoudig verklaren. Als men namelijk de zonde bestrijdt, wordt de zonde actief. Alles wat bestreden wordt, wordt actief. Dus je kunt beter negeren, dan wordt de zonde zwak. Je kunt je vijanden ook beter negeren,